Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het derde vers van Psalm 27. Och mocht ik in die heilige gebouwen, het derde van 27. We lezen samen uit de profetieën van Jesaja. Uit het 11e hoofdstuk lezen we de eerste 10 versen. En daarna zingen we uit Psalm 37 het 6e vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. 37 vers 6, na de schriftlezing Jesaja 11, de eerste 10 versen. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren, en zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os, En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Ook vanavond belijden we ons geloof en we doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. Spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, wij gaan vanavond verder met de overdenking van de engelenzang. Dat lied wat de engelen gezongen hebben in de velden van Efrata, waar we vanmorgen de eerste strofe van hebben overdacht, hebben beluisterd. En dan nu de tweede deel van vers 14 van Lucas 2. En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Laten wij samen bidden. Heren, vanavond mogen wij opnieuw de schriften openen en opnieuw gaan horen naar wat daarin staat, wat gij daarin voor de geslachten bewaard hebt. Het onfeilbare woord, ook als het over de kerstgeschiedenis gaat, heren. Een onfeilbaar woord, een waar verslag van de dingen die gebeurd zijn, van de woorden die gesproken zijn, van de liederen die gezongen zijn, en dat alles nuttig tot lering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Heren, de dingen van toen zijn ook de dingen van nu, want het is het eeuwige en het onveranderlijke en het onvergankelijke woord. Het werk van de geest van toen is ook het werk van de geest nu. En de beleving van toen, de ware kerstbeleving, die is ook de beleving van alle eeuwen, heren. Gij brengt al de uwen op uw tijd bij de kribbe, zoals ge ze ook allemaal op uw tijd bij het kruis brengt, zoals ge ze op uw tijd ook allemaal terugbrengt naar het paradijs, waar ze zondaar geworden zijn, en zoals gij ze op uw tijd brengt tot die waarachtige kennis van uw genade in de Heere Jezus Christus. En daar moet het inderdaad met ons allemaal naartoe, heren, want alleen dat is het eeuwige leven, dat we God kennen en Jezus Christus die God gezonden heeft. Zo zijn het immers de woorden van de Heere Jezus zelf, de hoogste profeet. En daarmee is het gezegd en daarmee staat het vast dat dat alleen en daarin alleen het eeuwige leven en de eeuwige gelukzaligheid en de vrede met God en de verzoening met God en alles wat dat met zich meebrengt gelegen is. Wij moeten u kennen en wij moeten uw Zoon, de Heere Jezus, kennen, heren. En dat blijft dan maar niet bij een beginsel alleen, dat mag dan ook daar niet bij blijven. Maar daar zal toch ook voortgang moeten zijn en verdieping en groei. En heren, dat is allemaal werk van u, dat is allemaal vrucht van het werk van de Heilige Geest. En u gebruikt u daar immers de prediking bij. Heeft u behaagd om door dat middel dit onderwijs te geven? Wilt u dan dit middel ook vandaag nog gebruiken? En het in uw handen nemen, heren, en het in uw dienst stellen, o Heilige Geest, opdat uw werk erdoor geschieden mag, en opdat uw naam in dat alles verheerlijkt mag worden. Het is alweer de vierde keer in twee dagen tijd dat wij rondom uw woord bij elkaar mogen komen, heren. Laat het ons niet vervelen, dat gevaar is er. Zeker als we er innerlijk geen verbondenheid aan hebben aan uw woord, en als het alleen maar gewoonte is en sleur om naar de kerk te gaan, zeker dan gaan we nog wel, want dan voelen we ons ook niet erg gelukkig als we thuis zouden blijven zonder dat we daar een wettige reden voor hebben. Of we moeten ons daar ook al overheen gezet hebben, dat kan, heren. Dat we ons geweten gerustgesteld hebben en dat we zeggen tegen onszelf vier keer is ook wel erg veel. Maar als we dat nog niet durven, dan kunnen we hier in de kerk zitten als gewoonte kerkgangers. Laat het zo niet wezen, heren. En als het zo zou zijn, wilt u ons dan de heilige belangstelling geven voor wat u ook in deze vierde dienst hebt te zeggen? Want u hebt ook nu weer een boodschap en het hoeft toch niet aan ons voorbij te gaan, heren. Het hoeft toch ook niet over onze hoofden heen te gaan. Het hoeft toch niet langs ons heen te gaan. Het mag toch ook ons hart raken. Wilt u ervoor zorgen dat dat dan zo is? En als we hier kwamen, misschien drie keer al geweest zonder dat we er nou echt iets van meenamen, laat het dan deze vierde keer echt voor ons persoonlijk mogen zijn, heren, dat dat woord nu dan echt ook binnendringt in onze harten, dat het ons verstand raakt en boeit, maar dat het ook onze geest verkwikt en onze ziel bemoedigt en dat het ons doet zien, doet verstaan wat gij tot stand brengt door dat verlossingswerk van de door u gegeven zaligmaker. De engelen zongen van vrede en dat is inderdaad zijn werk om vrede te beschikken. Hij die de vredevorst genaamd wordt en van wie het Nieuwe Testament getuigen mag. Hij is onze vrede. Heren, doe ons er iets van kennen van die vrede, van die echte vrede. van die wondere vrede, dat gij het weer in orde maakt tussen u en de mens. Wij bidden, Heere, geef ons uw zegen in spreken en in luisteren. Laat niets ons hinderen, laat niets ons in de weg staan, maar wilt gij uw genade onder ons verheerlijken. Wij bidden u dat in de vergeving van al onze zonden. Op grond van eigen deugden kunnen we niet pleiten, Heere, maar we vragen het u om Jezus wil. Om hem die gezegd heeft, al wat ge de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Heere, wat een rijke belofte is dat. Mogen we dan zo komen in zijn naam? Mogen we dan zo bidden en pleiten op zijn werk? En mogen we zo ook ondervinden de waarachtigheid van zijn belofte, dat zal hij u geven. Heere, werk dan in ons midden. Wees met alle die het moeilijk hebben, misschien ook wel heel bijzonder vandaag, die ervaren, juist op zulke dagen als deze, wat het is om alleen te staan, wat het is om alleen verder te moeten, terwijl we vroeger samen waren, terwijl we vroeger anderen om ons heen hadden, die er nu niet meer zijn. En misschien is het kringetje al wel heel klein geworden, Heren. Misschien zijn we inderdaad eenzaam en verschoven. En misschien moeten we het met de dichter wel eens zeggen, ja, de ellende drukt mij neer. Zo kan het immers wezen in het mensenleven. Maar Heren, bij u is geen gebrek. En als u komt en als u spreekt en als u troost en als u sterkt, dan hebben wij ook geen gebrek. Laat het ervaren mogen worden, Heren, en wilt gij zo uw genade en uw gunst gebieden. Laat de verkondiging van uw woord vandaag tot zegen zijn, overal. Laat het evangelie ruim en rijk mogen klinken. Wilt gij al die tegenstemmen die daartegen ingaan tot zwijgen brengen, Heren, en wilt gij al die boodschappen die uiteindelijk niets om het lijf hebben, verijdelen, dat de mens het ook niet van zichzelf zal verwachten en dat hij zich ook niet zal koesteren in enige godsdienstigheid en gevoeligheid, maar laat het evangelie rijk verkondigd worden, Heren, en wilt ge er zo ook gebruik van maken om in deze duistere, donkere dagen, niet alleen maar wat het natuurlijke leven betreft, maar ook wat de geestelijke situatie betreft, om in deze donkere dagen toch iets van dat waarachtige licht te doen schijnen. En dat er dan mensen mogen komen tot zijn schijnsel, om in dat licht te gaan wandelen. Breng ze daar uit alle landen, streken, volken van deze wereld. Zegen de evangelieverkondiging in de ambtelijke dienst, in de plaatselijke gemeenten. Zegen dat werk ook op het zendingsveld. Sterk degene die daar hun taak kregen en hun taak verrichten. En wilt u in al die dingen uw naam verheerlijken. Zegen dat evangelie ook voor het volk van Israël. De vertroosting Israëls werd door Simeon verwacht. Er waren er in die dagen die de verlossing te Jeruzalem verwachten. Heren, het is er nu ver vandaan, als we naar het Midden-Oosten kijken en de situatie in Israël en rondom Israël bezien, dan is daar niet zoveel van vrede en van gerechtigheid en van rust en van de ware kennis van de Heere Jezus Christus. We vinden dat niet bij de Jood die altijd nog voortgaat in zo'n godsdienst die alleen maar geënt is op de wet van Mozes en op de leer van de rabbijnen. En we vinden dat niet bij de moslims die een Koran hebben waar ze bij zweren en die een Allah hebben die ze God noemen. Heren, maar die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, waarin de enige vrede en de enige zaligheid gelegen is, die naam wordt daar door slechts zo weinigen gekend en aangeroepen. Wilt u dat door uw genade eens veranderen? En wil die naam overal in deze wereld bekendheid geven, Heren. En laat zo uw woord mogen uitgaan en uw naam mogen worden verheerlijkt. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het tweede en het vierde vers. De bergen zullen vrede dragen en het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt. Het zal alles door de vrede bloeien. 2 en 4 van 72. Ik begin vanavond maar met een opmerking die ik vanmorgen ook al maakte. En die in ieder geval vanavond voor het recht verstaan van onze tekst van groot belang is. Namelijk dat het ere zij God uit twee regels bestaat. Ik zei vanmorgen dat het parallelisme, zoals we dat verschijnsel in de Hebreeuwse literatuur noemen, dat het parallelisme ons er wel toe verplicht om het zo te lezen. Dus het zijn geen drie strofen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Zo niet. Het is ere zij God in de hoogste hemelen. Of ere zij God in de hoge. En vrede op aarde in de mensen. De mensen van het welbehagen. De vertaling zoals wij die hebben is niet onjuist, maar zoals ik het zei, komt het toch wat beter tot zijn recht. Bovendien, de vertaling zoals wij die voor ons hebben, heeft aanleiding gegeven tot een bepaalde berijming van het ere zij God. En in die berijming van het Ere zij God ligt het accent nog veel sterker op de drie strofen. Ere zij God, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En dat heeft dan toch wel de aanleiding gegeven tot allerlei misverstanden, waardoor het kennelijk mogelijk is gebleken, eigenlijk is het niet zo, maar kennelijk blijkt het dan toch mogelijk om onder mensen dat dit Ere zij God overal en door iedereen gezongen wordt, tot in de kroeg toe. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is een lied dat weergeeft niet alleen wat de engelen gezongen hebben, maar wat ook in het hart van Gods kinderen ontstaat als ze kennis van Gods genade en van Gods zaligheid hebben gekregen. En dan weet u dat juist in het kerstevangelie er met name één gedachte door de wereld heel bijzonder uitgelicht wordt. Eén regeltje uit dat Onze Vader gaat dan heel speciaal een rol spelen. En dat zijn die paar woorden vrede op aarde. Maar dan losgemaakt van die mensen die hier genoemd worden. En in wie die vrede tot openbaring komt, mensen van het welbehagen. En omdat dat natuurlijk een thema is dat mensen wel aanspreekt, die gedachte van vrede op aarde, want er is wat een ellende, en er is wat een oorlog, en er is wat een bloedvergieten, en er is wat een lijden ten gevolge van alle hatelijkheid en vijandschap van mens tegenover mens en van volk tegenover volk en van ras tegenover ras. Vanwege al dat lijden dat er is, is dit toch altijd een gedachte geweest die de mensen heeft aangesproken, vrede op aarde. En de meest actieve mensen gaan daar dan ook aan werken en die proberen die vrede tot stand te brengen. En daar zijn allerlei pogingen toe gedaan, jaar in, jaar uit. Ondanks alle mislukkingen blijven mensen toch hopen dat het een keer zal gebeuren. En de andere kant is dat als dan ondervonden wordt dat die pogingen mislukken en dat er toch uiteindelijk geen vrede lijkt te kunnen komen, maar dat iedere keer de vlam weer inslaat en dat iedere keer de moeite weer opduiken en dat iedere keer het bloed toch weer vloeien moet en dat dat nou kennelijk het lot van de inwoners van deze wereld is, dan zijn er van die mensen die zeggen, nou, het christendom met zijn vrede op aarde, wat heeft dat na 20 eeuwen nou uiteindelijk tot stand gebracht? Dat is mooi, dat van die engelen, dat is mooi, dat regeltje uit hun lied, maar er blijkt niets van. En zo wordt Gods werk in twijfel getrokken en zo wordt Gods werk in discrediet gebracht. En het is allemaal resultaat van een schromelijk misverstand. Want u moet twee dingen niet vergeten als we de engelenzang lezen. Twee dingen die ik eigenlijk vanmorgen ook had kunnen zeggen, omdat ze met vers 13 samenhangen. Ik heb ze toen niet gezegd, ik heb ze bewaard tot vanavond, omdat ze bij de tweede strofe van dit lied meer tot hun recht komen. U moet twee dingen niet vergeten, twee vragen moeten we gaan stellen. Wanneer is dit lied gezongen? En de tweede vraag, door wie is dit lied gezongen? Wanneer? Vers 13 zegt, en van stonde aan. Daar lezen we toch niet overheen. Van stonde aan, ogenblikkelijk, onmiddellijk, direct. En wat slaat dat dan op? Wat is dan het verband van dat van stonde aan? Wat is er gebeurd? God heeft één engel naar de velden van Efrata gestuurd, naar dat groepje herders. En die ene engel kwam als boodschapper. Die had een hemelse boodschap, een opdracht van God te vervullen. En die moest het woord, het kerstevangelie, aan dat groepje herders brengen. Vers 10. Die engel zei tot hen, vrees niet, want zie ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David, En toen gaf hij hen ook nog een herkenningsteken. Dit zal uw teken zijn. Als u naar Bethlehem gaat, daar waar dat kind, het geboren kind is, dan zult u vinden dat dat kind in doeken gewikkeld ligt en dat dat in een voerbak voor het vee te vinden is. In een kribbe. En toen, onmiddellijk daarop volgend, was daar met die engel, misschien waren ze er al toen hij die boodschap bracht, ik weet het niet eens, of misschien waren ze onmiddellijk nadat hij die boodschap gebracht had, toen waren daar die engelen met hun lied van stonden aan. Nog maar nauwelijks heeft die boodschap geklonken. En laat ik nou eens even een paar woorden uit die boodschap voor uw aandacht brengen. Dan denk ik aan dat 11e vers. Dat is de hoofdzaak eigenlijk. U is heden geboren de zaligmaker. Laat ik die woorden nou maar in het Grieks zeggen. De soter. Welke is Christus? De Kyrios. In de stad van David. Maar er was al een soter. En er was al een Kyrios. In de stad Rome. Want die namen droeg keizer Augustus ook. Die hadden ze hem gegeven, omdat ze hem als een soort zaligmaker waren gaan zien, die aan al die binnenlandse onlusten die er in het Rijk van Rome jaren geweest waren, een einde gemaakt had en die de Pax Romana bevestigd had, de vrede in het Rijk van Rome, en die ervoor gezorgd had met zijn legers en met zijn macht en met zijn gezag, dat er eindelijk is rust, dat er eindelijk is vrede heerste in dat grote Romeinse Rijk. En toen gingen ze hem Soter noemen, zaligmaker. En toen gingen ze hem Kyrios noemen, want hij had het te zeggen. Hij was de gebieder, hij was de goddelijke Augustus. Dat was zijn eigenlijke naam niet eens, maar dat was zijn titel, de verhevene. Hij werd ook als God in mensengedaante vereerd. Dus er was al zo'n zaligmaker. En er was al een Kyrios. En nou zegt die engel tegen de herders: u is geboren de Soter. De Heere. Voelt u wat dat gaat betekenen? Kunnen er dan twee zijn in deze wereld? Kan dat? Of betekent dit dat God een aanval gaat doen op de volkeren van deze wereld en de machthebbers van deze wereld? Betekent dat dat de vervulling, dat de droom van Nebukadnezar in vervulling gaat? U weet van dat grote beeld met dat gouden hoofd en die zilveren borst en die koperen buik en die ijzeren benen. Dat machtige, kolossale beeld waarin de macht van de volkeren van deze aarde en hun leiders als het ware samengebald is. En dan wordt daar zonder handen een steen in de bergen uitgehouwen. En die begint te rollen. En die rolt hoe langer, hoe sneller en hoe langer, hoe harder naar beneden. En tenslotte botst hij tegen dat beeld aan en verbrijzelt en vermorzelt het. Dat gaat gebeuren. Dat is de intentie van de boodschap van die engel. Natuurlijk, die boodschap heeft ook een ander karakter. Die boodschap klinkt in de oren van de herders allereerst als een evangelietijding. U is geboren de zaligmaker. Degene naar wie u uitgezien hebt, degene wiens komst u afgebeden, afgesmeekt hebt, samen met al de heiligen. Die zaligmaker die in de adventsgemeente nog verwacht werd, die is geboren tot troost van de bedroefden van hart, tot heling van de gebrokenen van geest. Zo heeft die boodschap ook geklonken. Maar de boodschap van de engel is ook een oorlogsverklaring. Want nou is er een andere zaligmaker dan die in Rome. En nu is er een andere Heere dan die op de troon in Rome zit. En dat stempelt de inhoud van de engelenzang natuurlijk. van stonde aan zongen ze dit. Na die oorlogsverklaring aan het adres van de volkeren der wereld. Aan het adres die steunen op eigen macht. Aan het adres van hen voor wie, bij wie God geen plaats heeft. Die zichzelf God achten. Die op mensen steunen. Dus, conclusie. Er gaat oorlog komen. Strijd. Zoals de moeder belofte ook al gezegd heeft. De antithese. Gemeente, vergeet u dat niet. Als u de engelenzang leest in vers 14, dan moet u dat van stonden aan erbij verdisconteren. U moet er trouwens nog iets bij in rekening brengen, ook uit vers 13. Van stonden aan was er met de engel, en dat is dan het antwoord op de tweede vraag, wie zingen hier? Van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers. Wie dalen daar neer in de velden van Efrata in de donkere kerstnacht? Engelen. Maar engelen worden ons beschreven in het woord van God als schepselen die verschillende taken hebben. Ik noemde u vanmorgen dat ze heel wat keren door de Heere uitgestuurd worden om een boodschap van de hemel over te brengen naar de aarde. Dat was met Gabriel zo, die naar Zacharias gestuurd wordt en daarna naar Nazareth, naar Maria. Dat was in het Oude Testament met die engel die aan Gideon verscheen en aan de moeder van de toekomstige moeder van Simson. En op zoveel andere plaatsen brengen ze een boodschap van de Heere over aan de mensen. Soms een heilsboodschap, soms een oordeelsboodschap. Maar dan zijn de engelen heel duidelijk boodschappers. Dat is ook zo geweest met die ene engel van wie we lezen in vers 9. Ziet, een engel des Heeren stond bij hen. En die moet die boodschap brengen, u is heden geboren. Zo worden ze door de Heere vaak gezonden en door de Heere gebruikt. Maar nou komen al die engelen. En die komen dit keer niet als boodschappers. Die komen niet om in de eerste plaats een boodschap van de Heere over te brengen. Ze zien er niet als zo'n gezant uit de hemel uit. Maar ze zien eruit in hun gedaante van hemelse heerlegers. Strijdvaardig. Gewapend. Ze zien eruit als Gods legerscharen. En als zij hun lied zingen, dan zingen ze als gewapende strijders. Het is niet toevallig dat ze zo komen. Dat kan niet toevallig zijn. Als boodschapper komen, zo hoeven ze hun wapenrusting, om zo te zeggen, niet aan te trekken. Gabriel zag er niet uit als een uit het heerleger van de Heere. Maar deze engelen wel. En dat mogen we niet vergeten. Als dat vergeten wordt, gaan we met de engelenzang ook de mist in. En dan kunnen we inderdaad van vrede gaan dromen. Maar wat voor vrede is dat dan waar we van dromen? U zegt, maar ze zingen toch van vrede? Jazeker. Jazeker zingen ze van vrede. Maar dan wel van een heel speciale vrede. Niet van vrede in de zin zoals wij dat woord opvatten. Dat de wapens neergelegd worden. Dat de wapens afgeschaft worden. Dat er vredesverdragen ondertekend worden. Dat er vredesmissies werkzaam zijn. In Bosnië, in Eritrea. Dat we een voor en een mee hebben. Niet die vrede. Niet de vrede van de Pax Christi beweging. Niet de vrede van welke vredesbeweging ook. Maar een heel ander soort vrede. Let u daar wel op. De vrede waar de wereld van droomt, dat is een vrede die er inderdaad niet is. En ik kan niet eens zeggen die er inderdaad nog niet is. Want als ik het zo zou zeggen, dan zou dat de schijn wekken alsof ik erin zou geloven dat die er morgen of over een paar jaar misschien wel zou zijn. Maar die vrede waar de wereld van droomt, die komt er niet. Die komt er nooit. Echt, die komt er nooit. Dat kan ook niet. Zolang wij mensen de mentaliteit hebben die ons zondaren eigen is, zolang moet de situatie in de wereld wel blijven zoals hij is. Haat, vijandschap, ruzie, tweedracht, gebalde vuisten. Ik kon om 5 uur voor het nieuws horen dat Arafat de nieuwste vredesvoorstellen van president Clinton ook weer afgewezen heeft. Ik kon voor het nieuws horen dat de moslims op de Molukken aanvallen gedaan hebben op kerken, op christelijke bedehuizen. En zo zal het altijd doorgaan. Kain zal altijd Abel blijven doodslaan. En het lied van Lamech, het lied van de wraak, wordt altijd weer gezongen. Ik sloeg wel een man dood om mijn buil en een jongeling om mijn wond. Dat lied zal altijd gezongen worden, dat wraaklied. Dat lied van bloedvergieten. Iets anders brengen wij, hatelijke mensen, tegenover elkaar nooit tot stand. En menselijk initiatief zal nooit in staat zijn om zwaarden om te smeden tot ploegscharen. Maar verandert de komst van de Heer Jezus daar dan ook niks om? Hij heet toch de vredevorst. En van hem, van de vredevorst en van zijn werk wordt toch in de psalmen gesproken. We zongen bijvoorbeeld van die 72ste psalm. Het zal alles door hem, door de vrede bloeien. Jazeker, hij heet de vredevorst en hij en zijn rijk zal het vrederijk zijn. Maar hij komt niet om dat soort vrede te maken waar wij van dromen. Dat hebben de mensen wel gewild, zoals ze voor hem een politieke messias hebben willen maken. U weet dat wel, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament lezen we dat in de evangelieën, dat ze geprobeerd hebben met Jezus met geweld koning te maken. En dan hadden ze maar één doel, dat hij dat volk weer eens zou bevrijden van de Romeinse onderdrukking. En al die dingen meer, politieke motieven speelden daarbij een rol en hadden daarbij de overhand. Maar daar heeft de Heer Jezus zich nooit toe laten verleiden om op deze manier, op deze wereld, zijn invloed te vestigen. Hij heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Weet u wat er gebeurde toen de Heer Jezus kwam? Toen is eigenlijk het conflict nog verscherpt. Wat zegt hij zelf? We hebben een paar hele merkwaardige woorden uit de mond van de vredevorst. Vers 34 en 35 van Matthäus 10. Hele wonderlijke woorden uit de mond van hem die de vredevorst heet. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader. En de dochter tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Zijn dat geen merkwaardige woorden op de lippen van de vredevorst? En dan nog een paar uit het 12e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus daar, om vuur op de aarde te werpen. vuur op de aarde te werpen. Wat bedoelt hij? Hoe moeten we nou het een met het ander in verband brengen? En hoe komen we af van die ideeën die wij misschien ook zijn gaan koesteren, omdat die zo algemeen zijn? Hoe komen we af van dat verkeerd lezen en interpreteren van bepaalde gedeelten van het woord van God, omdat ze ons een beetje in het gevlei komen? Wat bedoelt de Heere Jezus? Hij is gekomen, gemeente, en dat is een van de bedoelingen van zijn komst in deze wereld, om de werken des duivels te verbreken. En dat gaat niet zonder strijd. Hij is gekomen om de goddelozen te onttronen. Hij is gekomen om de kop van het slangenzaad te vermorzelen. Hij is gekomen om de grootte der aarde van hun tronen te stoten. Hij is gekomen met het zwaard, omdat mensen ook een zwaard in de hand hebben. En dat zwaard leggen ze maar niet uit zichzelf neer. U zegt, maar dan begrijp ik het toch niet. Waarom zingen de engelen dan van vrede? Dan hadden ze ook kunnen spreken, kunnen zingen van oorlog. Dan hadden de engelen dat ook al kunnen aankondigen. Wat Jezus gaat zeggen. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En toch zingen zij, vrede op aarde. Maar moet u wel goed lezen hoe ze dat zingen. Mogen u duidelijk zijn dat het niet om een vrede in de algemene zin van het woord gaat. Dat het niet gaat om een vrede waar iedereen in deelt. Een vrede voor iedereen, en als ik het heel plat mag zeggen, voor Jan en alleman. Voor rijp en groen. Dat vindt u nergens. Maar als de engelen hun lied van vrede zingen, dan is dat vrede voor een bepaald soort mensen. Vrij mensen van het welbehagen. Dus moeten we nu de vraag stellen, wat wordt er dan met dat welbehagen bedoeld? Eudokia, zoals vroeger in Rotterdam een ziekenhuis heette. Eudokia. Wat is dat welbehagen? Wiens welbehagen wordt hier bedoeld? Ons welbehagen? Mensen kunnen dus ook een bepaald welbehagen hebben. Zoiets, en daar heb je de Romeinse vertaling, als van goede willen. Zou het dat zijn? Mensen die goedwillend zijn? Mensen die sympathiek zijn tegenover andere mensen die het allemaal zo goed bedoelen, dat soort mensen, mensen met een beetje verdiensten. Nee, want je kunt de vraag stellen, zijn die er wel? Volgens Romeinen 3 zijn die er niet eens. Want er is niemand die goed doet. Dus allemaal zijn ze afgeweken. Dus die zullen niet bedoeld zijn. Het gaat niet om ons welbehagen, maar het gaat om Gods welbehagen. En dat welbehagen Gods is de grondslag voor Gods genadige verkiezing. Ja, dan gaat het op kerstfeest. Dan gaat het in het kerstevangelie. Dan gaat het in de engelenzang om Gods genadige verkiezing. En de mensen die hier bedoeld worden, de mensen in wie die vrede gestalte krijgt, de mensen voor wie die vrede tot stand gebracht wordt, dat zijn de mensen die God in zijn zondaarsliefde heeft verkoren tot zijn volk en erfdeel. Dat zijn die mensen die God heeft verordineerd tot het eeuwige leven. Weet u welke mensen dat zijn? De mensen waarvan de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen schrijft en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. die heilsketen. Beginnend bij de voorverordinering, dan de roeping, en dat gebeurt natuurlijk in de tijd, dat gebeurt natuurlijk tijdens hun leven, die krachtige, die onwederstandelijke roeping, waardoor ze de evangelische stem gaan verstaan, waardoor ze de waarschuwingen gaan ter harte nemen, waardoor ze gaan doen wat de Heere zegt als hij ze oproept tot bekering en tot geloof. En dan vervolgens, die heeft hij ook gerechtvaardigd, die hebben kennis gekregen aan de genade in Christus, aan het rechtvaardigende bloed dat Christus gestort heeft hij ook verheerlijkt. Er zijn meer dingen die genoemd zouden kunnen worden, maar de apostel beperkt zich tot deze vier aspecten van die heilsketen. Maar dat zijn die mensen van het welbehagen. En voor zulken is de vrede. De shalom. Voor zulken. En wat is dan vrede? Gemeente, dan is vrede veel meer als dat de wapens niet meer gebruikt worden. Dan is vrede veel meer, veel dieper, veel rijker, veel voller. Dan dat mensen een beetje in vrede naast elkaar leven. Wat is het grote probleem? Dat er bloed vloeit, dat mensen elkaar haten. Is dat het grote probleem? Als je het horizontaal bekijkt, ja, misschien wel. Maar de Bijbel leert ons allereerst verticaal te kijken. Wat is nou het grote probleem? Dat we met God in oorlog zijn. Dat we de wapens tegen God hebben opgenomen. Dat we tegen God hebben gerebelleerd. En dat wij Gods vijanden zijn geworden. En dat de Heere ook in een vijand voor ons veranderd is. Moest dat niet? En nou ligt in de kribbe van Bethlehem het kerstkind. Gekomen om vuur op de aarde te werpen. Gekomen om het zwaard te brengen. En door de manier waarop hij dat alles doet, bereikt hij dit doel dat niet alleen de werken van de duivel verbroken worden, en dat niet alleen dat grote beeld van Nebukadnezar tegen de vlakte gaat, en dat niet alleen de volkeren der aarde onder zijn tuchtigende roede doorgaan, maar ook dat het volk van Gods verkiezing tot God wordt teruggebracht. Hij heeft zijn leven aangenomen uit de maagd Maria. En straks zal hij zijn leven afleggen aan het kruis. Leidt hij dan de nederlaag? Wint dan het vrouwenzaad het? Nee. Zijn hiel wordt wel vermorzeld, zijn verzenen. Maar Satans kop is vermorzeld. En als zijn bloed vloeit en als de hel denkt het gewonnen te hebben. En als hij zijn geest geeft, het hoofd buigt en de geest geeft. En als de machten van de afgrond denken, nu hebben we het bereikt. Dan hebben ze het juist verloren. Want wat gebeurt er op dat moment? Dan wordt de schuld van Gods volk, van dat mens, die mensen van het welbehagen, uit Gods boek uitgedelgd. En als die schuld er niet meer is, dan is het obstakel, de hinderpaal tussen God en mens weggenomen. Dan is er een vlak veld gekomen. Dan kan God die mens weer aannemen. En dan mag die mens weer tot God komen. Dan mogen ze leven in verzoende betrekking met elkaar. Dan is er vrede door het bloed des kruises. En dat hebben de engelen gezien. En daar is hun lied van. Wat is dan vrede? Allereerst dat er tussen God en die mens die zondaar weer in orde is. Dat er geen hindernissen meer zijn. Dat er niets meer in de weg zit. Geen grote zonde. En zelfs ook geen kleine zonde. Geen zonde van bedrijf. En geen zonde van nalatigheid. Dat het volkomen vlak is. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Dat is vrede. Met God. Met de God tegen wie we gezondigd hebben. De God die onze vijand werd. En hij is het dan niet meer. En wij hebben weer een thuiskomen. En behalve die vrede, en dat is de eerste, daarom noem ik hem ook de eerste. Het is ook de voornaamste. Behalve die vrede tussen God en mens door het bloed van Christus. Komt er zo ook vrede tussen mens en mens. Want dat was ook stuk. Die prachtige relatie die er was tussen Adam en Eva, die is ook verbroken. Die omgang van de mensen met God hun vader was stuk. Adam vluchtte, hij vreesde, zegt hij. Daar heb je al een bewijs dat het kapot is. Maar je hebt ook een bewijs dat het tussen die twee eerste mensen stuk is. Ze hebben elkaar hartelijk lief gehad. Er zat ook echt helemaal niks tussen hen in wat scheiding maakte. Maar zodra de zonde gekomen is, zegt Adam, de vrouw die gij bij me gegeven hebt. Dan is die verhouding ook stuk. Die relatie is ook gebroken. En dat wordt nou ook hersteld. Die scheiding tussen mens en medemens, tussen de ene en de andere van het welbehagen, wordt ook heel gemaakt. Er komt een nieuwe gemeenschap. Ja, er is toch in deze wereld een nieuwe gemeenschap. Er is toch een volk dat in beginsel, helaas moet je zeggen, maar een klein beginsel. Want er blijft ook nog zoveel van die oude natuur over en er is nog zoveel van dat boze bestaan aanwezig. Maar er wordt toch wel eens wat beleefd. Van ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Het mag toch wel eens, het moest veel meer zo zijn, maar het mag toch wel eens beleefd worden. Wat vree heeft elk die uwe wet bemint. Maar ook, ai ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Vrede in de gemeenschap van de mensen van het welbehagen. En zelfs daar blijft het niet bij. Want alles was verstoord toen de zonde kwam. En de vrede was op alle fronten weg. Tussen God en mens was die gebroken. Tussen mens en mens was die verstoord. Tussen mens en de rest van de schepping was die ook weg. Toen ging het aardrijk doornen en distelen voortbrengen. En toen werden dieren ook vijanden van mensen. En mensen werden vijanden van dieren. Toen was de vrede helemaal weg. En hoeveel zijn er niet slachtoffer geworden al in de loop van de eeuwen. Van de bloeddorst. En van de boosaardigheid. Van roofdieren. Van allerlei soort. Blijft dat zo? Gemeente, we hebben gelezen het 11e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. En daar ziet u een heel ander beeld. Daar ziet u dat het paradijs ook in dat opzicht terugkomt. De koe, nee, de wolf zal met het lam verkeren. Dat doen ze nou niet. De luipaard bij de geitenbok nederliggen. Dat kom je nou niet tegen. Het kalf. En de jonge leeuw en het mestvee te samen. En een klein jongske zal ze drijven. Hoef je niet te zeggen tegen dat jochie, dat is te gevaarlijk werk. Dat zal ik wel doen. Een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zijn nogal wat verschillend. Ze zullen te samen weiden. De jongen zullen samen nederliggen. De leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind, Een kleutertje, je hoeft er niet bang voor te wezen als die bij het hol van een adder zit te spelen. Want dat beest doet dat kleutertje niks. En een gespeend kind zal zijn hand steken in de kuil van de basilisk. Ook daar is vrede. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Waarom niet? Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Vrede alom. En dan wordt het vervuld wat die 72ste psalm zingt en waar wij mee ingestemd hebben. Het zal alles door de vrede bloeien. De ganse aarde zal vrede heersen. Want er is gerechtigheid. En dat is voorwaarde voor vrede. Als er geen gerechtigheid is, als er onrecht heerst, dan is de basis voor de vrede weg. Maar als er gerechtigheid is, dan is er een grondslag voor de vrede. En als het werk van Christus helemaal klaar is, helemaal klaar is, dan zal het zo zijn zoals het hier wordt beschreven. We vinden dat afgebeeld op een plaats in het Markusevangelie, gemeente. Het eerste hoofdstuk, 13e vers. Kijkt u eens naar die illustratie in Markus 1 vers 13. Dan heeft de Heer Jezus zijn eerste verzoeking doorstaan. Dan is de duivel voor de eerste keer op hem afgekomen. En u weet wat een zware verzoeking dat was. 40 dagen had Jezus niet gegeten en niet gedronken. En hem hongerde ten laatste. En toen kwam de boze. En die heeft 3 maal geprobeerd om Jezus tot zonde te brengen. En Jezus heeft hem 3 maal afgewezen met het zwaard des geestes. Met het woord van God, daar staat geschreven. En toen week de Satan van hem voor een tijd. En dan, als hij dan dat eerste doorstaan heeft. En als hij zo zijn eerste overwinning behaald heeft. Voorspel voor de laatste overwinning straks. Op Golgotha, als hij die eerste overwinning behaald heeft, dan geeft zijn vader hem al een voorsmaak van wat dat werk straks opleveren zal. En hij was daar in de woestijn, 40 dagen, verzocht van Satan. En hij was bij de wilde dieren. En ze deden hem niks. En de engelen dienden hem. Vrede tussen hem en de wilde dieren, terwijl hij bediend wordt door de engelen. Het paradijs keert terug. Vrede op aarde. Maar dat zal er straks dan zijn. En zo moet u het dan maar verstaan wat de engelen gezongen hebben. Dat komt hier nog lang niet tot zijn recht. Dan moet er eerst nog zoveel opgeruimd worden. Dan moet er nog zoveel ongerechtigheid uitgezuiverd worden. Dan moet er nog zoveel van al die opstand verbroken worden. Dan moeten er hier nog zoveel Augustussen sneuvelen. Dan moet het rijk van de duivel eerst helemaal verslagen zijn. Dan moet hij geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. En toch is wat de engelen gezongen hebben ook weer niet helemaal toekomstmuziek. Nee, want God maakt de toekomst in de beleving van de zijnen tot werkelijkheid. Ze krijgen nu al voorsmaken van die eeuwige vreugde en vrede. En ze weten er nu al wat van, door de bediening van Gods geest in de beoefening van het geloof. God is niet meer toornig op me. Zijn aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde en van vrede. Dacht u dat de herders dat niet beleefd hebben? Dacht u dat zij het niet in hun hart als een kostbare schat hebben meegedragen toen ze bij de kribbe knielden en toen ze daarna teruggingen naar hun werk en toen ze onderweg door de dorpsstraat van Jeruzalem hun loflied zongen? Dat was beleving van de vrede met God. Door dat kind dat ze daar hadden gevonden, liggende in de kribbe. Dacht u dat ze het niet beleefd hebben, de wijzen die uit het oosten kwamen, toen ze daar neerknielden en aanbaden en toen ze hun schatten opendeden, een wonderbare vrede daalde in hun ziel. De God die hen zo wonderlijk geroepen en geleid had uit dat verre land, die hen via Jeruzalem naar Bethlehem gebracht hadden, en wiens ster ze gezien hadden, ook toen ze dat laatste stukje van de reis moesten maken, de ster die boven het huis bleef staan waar het kindeke was. Wat een wonder, en wat een beleving van het wonder, en wat was het resultaat in hun ziel? Vrede. Dacht u dat ze het, dat dit niet beleefd had, Simeon? Ach, hij zegt het zelf. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Nou is zijn verlangen ook nog vervuld. Nou is de belofte ook nog waar geworden. En nou heeft hij het met eigen ogen gezien. Uw zaligheid. En hij heeft het geproefd. En hij heeft het gesmaakt. En hij heeft het ondervonden. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En je ziet het onmiddellijk in vervulling gaan. Als dat dan zo vlak komt te liggen tussen God en tussen zo'n ziel, dan is daar ook een tweede ziel bij. Anna, die daar in die uren bij kwam. En die insgelijks de Heere beleden heeft. Hun harten smolten ook haast ineen. Ze doorleefden dezelfde vrede. En ze hadden gelijk ook dat innerlijke contact. Die waarachtige gemeenschap van die nieuwe mensheid die de Heer Jezus vormt. Rondom zijn kribbe, rondom zijn kruis. Zulke mensen leven wel in dat er een breuk tussen de Heere en hun ziel gekomen is. Zulke mensen krijgen daarmee te maken dat er een breuk geslagen is. En daar dragen ze leed over. En dat wordt een last die hen drukt. Zulke mensen krijgen er ook erg in dat er nog een oud bestaan is. En dat dat zo nog maar niet weg is, zo nog maar niet overwonnen is. En dat er vanuit dat oude bestaan toch iedere keer ook nog weer die momenten zijn van onvrede. Want opstand, onvrede met Gods weg, onvrede met Gods leiding, onvrede met wat we dan goddelijke wijsheid zouden moeten noemen. Ze krijgen ermee te maken dat ze door die onvrede die ze zelf veroorzaken, eigenlijk God ook weer van zich vervreemden. En hoe komt het dan weer goed? Ze krijgen ermee te maken tot hun schaamte en tot hun smart. Dat er momenten zijn dat ze vanwege de breuk die zij weer maken, de Heere eigenlijk niet eens onder ogen durven komen. Weet u van die dingen? Van het gewicht van Gods ongenoegen? Van het gewicht van de toorn des Heeren verdiend te hebben? En zo leerden ze schuilen. Zo drong die nood hen. Zo bracht die nood hen toch weer tot die God die ze niet meer konden missen. Tot die zaligmaker op wie ze hun hoop hadden leren stellen. En zo drong die nood hen om toch weer de toevlucht te nemen tot dat enige middel tot verzoening met God. Het bloed des kruises. Om zo opnieuw te ervaren die wondere vrede die hij afkondigt als hij zegt, ik ben uw heil. De hitte van Gods gramschap is toch geblust. En dan worden ze ook vredestichters. Zalig zijn de vreedzamen. Delen we daar nou in, gemeente? Delen we daar nou in? En zullen we er zo ook aan denken als we de engelenzang zingen morgen bijvoorbeeld op het kerstfeest van de kinderen met de zondagsschool? Dat je het zo moet verstaan. Vrede op aarde in mensen van het welbehagen, hoor ik daar nou bij? En dan moet ik niet beginnen met de vraag, ben ik nou voorverordineerd? Dan moet ik beginnen met de vraag, wat heeft nou de roepstem van het evangelie in mijn leven gedaan? Ben ik er nou al door getrokken? Ben ik er nou al door geraakt? Is de Heere me nu al eens te sterk geworden? Heeft hij me nou al eens overwonnen? Heeft hij me de wapens nou al eens uit handen geslagen? Heb ik mijn verzet nou opgegeven? Nee? Is dat nog nooit gebeurd, dat je je verzet opgegeven hebt? Gemeente, u moet niet op de wereld rekenen. U moet niet op betere tijden rekenen. U moet niet op de goedwilligheid van mensen rekenen. U moet niet op uw eigen inspanning rekenen. In de wereld gaat het niet goed, wordt het erger. De natuurlijke liefde zal ook nog verkouden, zegt de Heer. Dat is al aan de gang ook. De natuurlijke liefde, de normale huwelijksliefde, de normale liefde van ouders tot kinderen, wordt ook al hoe langer hoe minder. Vrede, oh nee, in deze egoïstische, individualistische wereld geen vrede. Er zal nog wel meer gebeuren. Maar we moeten achter het bloed van die liefhebbende zaligmaker schuilen. Die de zijne zo lief gehad heeft dat hij er zijn bloed voor over had. Voor de goddelozen te zijne tijd gestorven. En daar komt het nou maar op aan. Je wapen is nog niet ingeleverd. Hoe lang stel je dat nou nog uit? Wanneer ga je dat nou eens doen? Die God aangrijpen. Vrede met God maken. Door het gewonnen te geven. Door als een arme zondaar voor hem te buigen. En door te zeggen, Heere, ik ben verloren. Red gij mij. En door dat gebed gedurig op te zenden, totdat de Heere blijk heeft gegeven, hij hoorde mij. Kunt u met de engelen meekomen? In dat ere zij God, heerlijkheid aan God in de hoge, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Ja, want daar wachten de engelen nou op. Zij hebben gezongen en dan is hun taak klaar. Althans, hun taak hier op aarde. Dan gaan ze ook terug, vers 15 zegt, en het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Dan gaan ze weer terug naar van waar ze gekomen zijn. En dan gaan die engelen luisteren. Luisteren naar wie en naar wat. Naar die herders bijvoorbeeld. En naar Simeon. En naar allen voor wie dat wonder van die vrede nou openbaar gaat komen. Ze gaan luisteren naar de kerk. Naar die zondaren die bij de kribben knielen. Ze gaan luisteren naar wat er nou uit hun mond voortkomt. En wat er uit hun hart oprijst. En de engelen zijn zeer begeerig om in te zien in het genadewerk Gods. Niet alleen maar hoe de Heere het tot stand brengt in het offer van de Heere Jezus Christus. Maar ook om te zien en te horen hoe de Heilige Geest het uitwerkt in het leven van zondaren die tot geloof gebracht worden. Is dat niet wat de apostel Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs? Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Daar ligt nou de taak voor de herders. En daar ligt de taak voor allen die met hen bij de kribbe geweest zijn. En die het ervaren hebben dat daar de vredevorst ligt. Die de vrede komt gebieden op aarde en in de ziel. De taak, laat het dan nu maar eens aan de overheden en de machten in de hemel horen. Wat voor u de veelvuldige wijsheid Gods is. De engelen wachten erop. En ze hebben hun oren gespitst. Amen. Wij zingen uit Psalm 85, het vierde vers. Nu weer zeggen we uw naam ootmoedig dank. Weest u de naprediker, de toepasser van uw woord. Heren, u hebt het aan ons hart gelegd. Breng het nu ook in ons hart. En wilt u het ons doen verstaan en doen beleven. Vrede op aarde, in mensen van het welbehagen. Mogen we erbij horen, heren. En wilt gegeven als we nog altijd in onvrede met uw leven. Dat we de waters eens neerleggen. Dat we u aangrijpen. Vrede met u maken, heren. Laat de tijd niet voorbij gaan. Zodat het straks te laat is. En als we het dan nog zouden willen, dat we het dan niet meer kunnen. Nu is het nog de dag der zaligheid. Heren, gebruik uw woord ook om uw volk te onderwijzen. Doe ze de vrede kennen en beleven. En geef dat ze het verstaan mogen dat er nou een heilige opdracht ligt. Zoals de herders het van de engelen mochten horen. Zo is het de opdracht dat de herders het nu aan de engelen zullen vertellen. De wijsheid en de macht en de genade en de veelkleurige ontferming Gods. Heren, breng ons morgen samen met onze kinderen, ook onze kleintjes, als we met hen het kerstfeest vieren op een aan hun bevattingsvermogen gerichte wijze. Wilt u geven, heren, dat dat voor de kinderen ook toch tot zegen zal mogen zijn. Denk aan degene die de vertellingen zullen doen. Maak het ook wel met uzelf, ook dan, om Jezus wil. Amen. Psalm, of de lofzang van Zacharias, de twee laatste verzen, vers 4 en vers 5. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.